Dames en heren, één woord vooraf. Dit is de eerste in een tweeluik over het concept brede welvaart met Alexander van Altena. Het eerste deel gaat dus over het begrip zelf, de geschiedenis en wat het inhoudt. En deel 2, waarom zou het nu juist tijd zijn om er iets aan te doen? Veel plezier! Oké, dames en heren, welkom bij de Metropolitan Mobility Podcast. Ik ben inmiddels lig op de bank, omdat ik door mijn rug heen gegaan ben. Mijn naam is Geert Lopmurg en deze podcast gaat altijd over de vraag: hoe kunnen we metropoolgebieden beter en duurzaam bereikbaar houden? Vandaag lig ik op de bank bij Alexander van Altena. Niet op de psychologische bank, maar wel om te praten over brede welvaart. Dank dat ik hier op jouw bank mag liggen, Alexander.
Welkom, ontspan vooral.
De mensen denken nu echt dat dit een yoga-uitzending wordt. Dat wordt het helemaal niet. Het gaat over brede welvaart. Nou, dan denk ik inderdaad wel soms aan yoga, maar ik ga het eventjes tastbaar maken voor mij. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft een rapport uitgebracht van B naar Anders, circa 7 jaar geleden, waar ik echt volop bij betrokken was. En dat ging toen al over de vraag dat we van een infrastructuurfonds naar een mobiliteitsfonds gingen. We zouden anders gaan waarderen en minder alleen maar op reistijd. En nu zie ik dit stuk over brede welvaart, Alexander, waar jij heel hard aan gewerkt hebt. En dat ik denk, wat is hier nou nieuw aan? Wat is anders? Maar ik heb het met eigenlijk heel erg veel plezier gelezen tot nu toe. Oh, even jou weer introduceren, want niemand weet wie je bent. Of sommige mensen wel. Alexander van Altena, ex-directeur van het hele openbaar vervoer in Nederland bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een x-aantal jaar geleden. Help Alexander, hoeveel jaar geleden was dat? Want dat weet ik ook, weet ik niet meer.
Ik ben in 2006 weggegaan en toen ben ik 10 jaar naar ProRail gegaan.
En toen naar 10 jaar ProRail, waaronder directeur strategie en nu werkzaam voor zichzelf. Jij hebt dit stuk geschreven, perspectieven op mobiliteit en brede welvaart. Waar, los van het feit dat ik op jouw bank lig, waar wil jij starten?
Ik denk dat het wel goed is om eens even te beginnen bij brede welvaart. En wat is daar nou mee aan de hand? En dan zie je dat het begrip stamt een beetje uit 2009, 2010. Hè? Je zag inderdaad wel rond die tijd, 2015, 2016, vond ik in de academische wereld dat er opeens veel gepraat werd over thriving society en well-being, wat dan in het Nederlands als brede welvaart wordt vertaald. En eigenlijk echt is opgepakt, zowel door de politiek, hè, dus de Tweede Kamer zegt, de dingen moeten aan brede welvaart worden gekoppeld. Het Centraal Bureau van de Statistiek heeft de brede welvaartsmonitor. De planbureaus werken en studeren op brede welvaart. Je ziet de ministeries, maar ook de gemeentes, overheden, dat begrip adopteren. En daarom vind ik het interessant om te kijken die kennelijke beweging in de samenleving van we toetsen of dingen een goed idee zijn, of ons beleid wenselijk is, of welk beleid we moeten maken aan een concept van wat goed is voor de samenleving, voor de maatschappij. En dat concept is aan het veranderen. En wat betekent dat nou eigenlijk voor mobiliteit en infrastructuur? En dat is wel nog echt een open vraag. Dus dit stuk gaat ook over perspectieven op hoe je daar naar kan kijken, maar tegelijkertijd, het is een begrip in ontwikkeling en daar zit dan de verbinding met het stuk uit 2016 van de Raad voor de Leefomgeving. Tegelijkertijd zie je dat allerlei vraagstukken rond de mobiliteit en infrastructuur ook om andere redenen in ontwikkeling zijn.
Ja, wat is volgens jou dan de definitie van brede welvaart? Lees, waar hebben we het over volgens jou?
Eigenlijk is het idee brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden om een goed leven te kunnen leiden. En het betreft dan de kwaliteit van leven in het hier en nu, maar ook in hoeverre dat ten koste gaat van plekken elders in de wereld en in hoeverre dat ten koste gaat van generaties die na ons komen. Dus je ziet eigenlijk 3 elementen. Naast de klassieke economische groei, nationaal inkomen, de harde productieelementen waar we over gedacht hebben na de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw als groei, zie je dat er meer elementen aan bijkomen die horen bij wat maakt nou een goed leven. En dan ook de verdeling zowel over de aarde, binnen Nederland, maar ook over de aarde en over generaties.
Hebben we de definitie dan?
Nou, ik denk genoeg dat we daarmee genoeg definitie hebben. Wat ik zelf altijd wel belangrijk vind is, in zo'n begrip wat nog in ontwikkeling is, waarin over gedebatteerd wordt, waar we aan het uitzoeken zijn hoe het te gebruiken, is contextualisering is eigenlijk genoeg en ook belangrijker dan definitie. En
vond ik zelf een van de aardigste zinnen in dat begin, dat je zegt, we hoeven het er niet helemaal aan. Maar ik zit natuurlijk aan de kant, je kent mij van, het hoeft niet helemaal. Maar je schreef eigenlijk best mooi van, aan de ene kant moeten we niet 27 uur lang over de precieze definitie, aan de andere kant het helemaal niet over praten is ook weer net iets te los.
Ja, dus ik vind dat altijd heel mooi. Ik vind dat begrip contextualisering een heel mooi begrip. Hè? Dus dat zegt eigenlijk, als we een begrip voldoende uitgekristalliseerd is om er een zinnig gesprek over te kunnen hebben, waarbij we tegelijkertijd weten dat de mensen die ermee bezig zijn er best dan allemaal net iets anders onder verstaan, dan is dat goed genoeg om verder te kunnen. Daar kan je actie op baseren. In eerste instantie kan je er een debat over hebben, en je kan er vaak ook al actie op baseren zonder dat je het dan precies afgekaderd hebt. Terwijl als je het te precies afkadert, loop je ook het risico dat je te klein maakt. En dan zit daar dus iets in van, je moet ergens een evenwicht vinden in de spanning tussen overdefiniëren en onderdefiniëren. Als je te veel definieert, laat je eigenlijk te weinig ruimte voor ontdekking, voor experimenteren, voor eigen interpretatie, voor groeien. En dan stopt er het ook om zinnig richting aan handelen te geven, want dan is het te krap gemaakt. Maar ja, als je het helemaal niet definieert, dan wordt het een soort containerbegrip, waarbij mensen allemaal hun eigen invulling kunnen geven. Dat zien we in beleid natuurlijk heel vaak. Dan wordt het het volgende modewoord, stopwoord, waarvan mensen eigenlijk heel vaak het gebruiken om het standpunt wat ze toch al hadden met een nieuw sausje aan de wereld te verkopen.
Ja, nee, daarom vind ik dat jouw stuk heel erg lekker wegleest. Je begint ergens een hoofdstuk met, ja, de cynicus, ja, brede welvaart is alles met alles met alles met alles. En dus wat is dan nieuw?
Kijk, economen, dus mensen die zich bezighouden met de economische wetenschap of Nobelprijswinnaar in de economie zijn, ja, die houden zich al eeuwenlang bezig met allerlei aspecten aan de volkshuishouding. Sterker nog, je ziet dat in heel veel van de basis voor de aanbodseconomie en het neoliberale denken, dat daar juist een soort imperialisme vanuit de economie in zat. Van, wij kunnen ons met allerlei vraagstukken in de samenleving bemoeien en daar iets over zeggen in termen van een soort virtueel vraag en aanbod, door economisch instrumentarium te richten op misdaad, op seksualiteit, op rassendiscriminatie, op rechtsgeleerdheid. En daar heeft Gary Becker ook de Nobelprijs voor gewonnen. Dus die notie van dat het gaat over veel meer dan geld is onder economen heel gewoon.
Ja.
Dat leidt er vervolgens ook toe dat een deel van de kritiek terug vanuit de economische wetenschap kan zijn, dat doen wij al lang. De maatschappelijke kostenbatenanalyse, ja, om die nog even aan te halen.
Ik blijf wel in je stuk hangen, want het grappige is dat dit doet mij denken aan BBP-discussies van 15 of 20 jaar geleden. Van, we kunnen niet alles samenvatten in die simpelweg euro. We weten dat het een versimpeling van de van het debat is, maar we moeten in ieder geval iets doen. Maar we weten dat 80-90% daar eigenlijk helemaal niet in zit. Dus wat is nieuw? Zo las ik er eigenlijk zelf doorheen. En ik vond namelijk ook dat je dat best aardig al verwoordde.
Nou ja, kijk, en dan zie je dus sommige mensen zullen als kritiek hebben, wat is nieuw, zowel vanuit de economie als vanuit de mobiliteitsbeleid. Hè? Daar zie ik ook al vaak iets in, dat doen we allemaal al. Terwijl tegelijkertijd de waarneming is dat in de politiek, in de samenleving, wereldwijd, mensen kennelijk vinden dat het vernieuwend is en ermee bezig willen zijn. Dus dat is interessant om te onderzoeken. Het grappige is, als je me daarop bevraagt, dan doe ik even zeg maar de econoom Alexander van Altena in plaats van de mobiliteitsexpert. Je ziet in de economische geschiedenis in de loop der tijden, en dit is gewoon zeg maar collegegeschiedenis van het economisch denken. Nou, niet eens opa verteld, maar meer toen ik nog college gaf. Je ziet in de loop van de economische geschiedenis dat er periodes zijn waarin de economie verandert. En dan ontstaat er altijd een discussie over wat van waarde is. En dat noemen wij dan waardetheorie. Dat zijn een beetje de fundamenten van de economie, hoe economie bedreven wordt. En we zitten weer in zo'n fase, hè, waarin dus de economie heel erg verandert, omdat er informatisering is aan de ene kant, waarvan we allemaal niet zo goed weten hoe die technologie effect gaat hebben. Maar aan de andere kant ook de notie boven de samenleving hangt van, in 2050 willen we een circulaire economie hebben. We hebben grondstoffen neutraal werken, energietransitie. En dat betekent dus dat de vraagstukken van wat van waarde is, wat voor ons allemaal heel belangrijk zijn, aan het veranderen. En dat was eerst was dat iedereen moet een baan hebben en in zijn bestaan kunnen voorzien. En dan zit er een beetje verheffing in. Hè? En langzamerhand gaat het natuurlijk over andere noties. En dat betekent ook dat die dingen die aanleiding zijn om beleidsadvies te geven, veranderen. Om een voorbeeld te geven. Economen hebben dus altijd gezegd, de prijs op de markt is iets anders dan wat intrinsieke waarde is. Dus als we naar monopolies kijken, dan zie je dat monopolies tot een prijsvorming komen wat niet de juiste prijs is in overeenstemming met de waarde. Dat leidt tot het beleidsadvies, je moet monopolies opbreken en meer concurrentie hebben.
En dan krijg je mededingingsrecht.
Krijg je de ACM, krijg je DG in Europa, krijg je de Europese Unie. Dat is eigenlijk allemaal gebaseerd op wat is intrinsieke waarde, wat is de prijsvorming op de markt, hoe corrigeren we dat? Datzelfde zie je in de markt voor gezondheidszorg. Hè, waar wij natuurlijk vanuit Nederland met verbazing kijken naar het soort marktwerking die ze in Amerika hebben. En zeggen, hoe kan het nou zijn dat je het meeste geld per hoofd van de bevolking uitgeeft aan gezondheidszorg en dan zulke slechte gezondheidszorg hebt? Ik wil zo niet op de inhoud ingaan hoe die markt. Maar weet je, daar zit ook iets in. Je moet ingrijpen om die markt om te komen tot de gezondheidszorg die wij als samenleving met elkaar van de juiste waarde schatten.
Ja.
Ja, en die transities, daar zie je eigenlijk altijd na een tijdje dat dingen weer heel gewoon en van nature en onveranderlijk lijken. Want dan zitten we weer in een stabiele fase. Maar in die overgangen tussen, nou ja, als je dan echt economisch geschiedenis wil doen, eerst krijg je een Adam Smith die de overgang doet tussen een economie van landheren en landbouw naar nijverheid in Edinburgh, wat op dat moment de hoofdstad in de wereld was, economisch gezien. Dan krijg je natuurlijk zo'n beetje rond midden van de 19e eeuw, John Stuart Mill, 1848 revolutiejaar. Dus in dat soort overgangen komen ook over verandering in waardetheorie. John Maynard Keynes, General Theory, is echt een waardetheorie. Nou, Dadida, jaren 80 zie je dat ook, want het valt natuurlijk samen met verandering in economie en samenleving. En dat betekent dat we dus nu in een overgang zitten waarbij mensen kijken naar Kate Raworth, kijken naar Maria Mazzucato, kijken naar...
Zeg even wie dat zijn. Ik weet het toevallig wel en staat ook in het stuk, maar Kate Raworth is zeg maar donut-economie. Dat je dus dat je niet 27.000 aardes hebt en dat je daar binnen moet blijven. Maar ik vind zelf Mazzucato, en daar ben ik zelf enorm fan van, maar die is van die... dat de overheid heel veel innoveert en eigenlijk de overheid heel vaak een leading rol heeft, omdat de markt bepaalde dingen niet doet. Dit is maar echt 1% of tot een halve procent van wat zij zijn. Maar,
nou ja, het is een Italiaanse econoom die altijd al in Engeland doseert en inmiddels wereldwijd in allerlei van die fora en commissies zit, die inderdaad de innovatie-economie bedacht heeft, maar vooral het missiegedreven beleid, mission-oriented policy, waarmee in Nederland dan de missiegedreven beleid op al die sectoren hebben, de topsectoren hebben, waar zij overigens wel eens van gezegd heeft dat ze zelf vindt dat dat niet helemaal strookt met hoe ze het bedoeld heeft. Nou ja, en ik vind ook, om die ook te noemen, Eleanor Ostrom, die in 2009 Nobelprijs krijgt voor haar werk over de commons. En dat gaat dus... Dus je ziet dat er iets gaande is waarbij hoe we waarderen en verandert, en dat dat dus leidt tot andere vraagstellingen en andere afwegingen. Nou, terug te komen naar je oorspronkelijke vraag. Als je het dus vanuit de economie bekijkt, zullen er zeg maar de oude economen zeggen, ja, wij keken ook al heel breed, daar is niks nieuws aan. Terwijl deze nieuwe vraagstukken in mijn beleving erover gaan, hè, dat de methode die je gebruikt om te waarderen gepolitiseerd moet worden. Dat we daar debat over nodig hebben, wat echt van waarde is.
Ik zou het in mijn taal, maar ik ben geen econoom, maar ik zou dan zeggen, ja, de context waarin je dingen aan het waarderen bent is eigenlijk heel erg veranderd door deze laatste economen die daar weer andere dingen over zetten, zoals circulair is nu belangrijk. Dus ik heb het gevoel dat de context enorm veranderd is ten opzichte van de situatie of die 110 jaar geleden was of 90 jaar geleden. Of is dat te simpel, Alexander?
Ja, de maatschappelijke context verandert de hele tijd.
Ja.
En dus verandert de economie mee. En zie je dat dus het concept van wat waarde is, mee verandert.
Ja.
En
wat waarde heeft.
Het feit dat er zo breed in de wereld kennelijk een vraag is naar hoe waarderen we wat een goed leven is, wat is belangrijk voor de samenleving, heeft impact op allerlei beleidsterreinen. En ook op mobiliteit.
Ja.
En om dat bruggetje te maken, ik denk dat heel lang de groei van mobiliteit en de groei van de productie-economie één op één met elkaar hebben samengehangen. En dat dat heel veel betekend heeft voor hoe vervoerskunde werkt, maar eigenlijk ook in praktische zin hoe beslissingen over mobiliteit en infrastructuur, investeringen in infrastructuur altijd tot stand gekomen.
Leg dat toch nog iets nader uit, want je doet het wel in het stuk. Het is een beetje wat jij, ja, nou, misschien oud en ook wel goed. Ik zeg, nou, vroeger legden we een brug aan tussen twee gebieden en dan kwam er meer handel en dan ging de economische groei omhoog en de mobiliteit omhoog en vice versa. En als de mobiliteit omhoog groeit, dan ging ook de handel omhoog en ging ook de economie omhoog. En dat was een soort van constante die altijd raak was, die altijd goed was en of goed, dat is een waardeoordeel, maar die soort van inherent aan elkaar verbonden zijn geweest. Is dat een samenvatting wat ik gelezen heb die waarschijnlijk te kort door de bocht is, maar om even een aanzet te geven tot?
Ja, dus de spanning die nu ontstaat, om even bij de verandering te beginnen, is dat als je denkt vanuit circulaire economie en die veranderende waardetheorie, dan zijn er verplaatsingen die in economische zin slecht zijn, negatieve waarde of vermindering van waarde opleveren. En waarbij dus het verkorten van een verplaatsing, minder verplaatsen, minder kilometers maken, langzamer reizen, dus met de fiets reizen in plaats van met de auto, gezien kan worden als welzijn en welvaartsverhogend. Een goed leven wordt dan gedetermineerd door onze gezondheid gaat omhoog als we meer wandelen en fietsen. Daar moeten we onze steden op inrichten, onze mobiliteit op inrichten. En dat is een welvaartsverhogend ding. En we komen eigenlijk al uit een paradigma wat heel oud is, wat eigenlijk al, denk ik, 150 jaar gevestigd is door allerlei veranderingen overigens dus in waardetheorie en economie heen, dat als je reistijd verkort, waardoor afstand die kan overbrugd worden, zowel voor goederen als voor personen, dat dat een goed ding is, dat dat welvaartsverhogend is. En natuurlijk was altijd al wel iets van, ja, niet alle verplaatsingen, niet in alle gevallen, maar in grote kansen kon je dat wel verwaarlozen en zeggen, reistijdverkorting voor goederen en personen is een goed ding voor de samenleving, is een welvaartsverhogend ding. En om dat te duiden, mijn interpretatie daarvan zou zijn, als ik het economisch doe, dan zie je dat specialisatie, dus arbeidsdeling, dat dat heel lang een drijver is van wat we economische groei hebben genoemd. En in simpele zin betekent dat als er mensen zijn die het ene product leveren, mensen die het andere product leveren en dat met elkaar ruilen, dan hebben we met z'n allen meer. Vervolgens krijg je natuurlijk dat er in fabrieken specialisatie is langs de lopende band. En dat gaat zich daarna betekenen dat het over grotere afstanden gaat. Dus we hebben landbouw in de Midwest en de groei van New York, Manhattan eind 19e eeuw, waarbij de trein het mogelijk maakt om een stad, een grote stad, een metropolis, te kunnen voeden, doordat die trein over 1500 kilometer dat graan naar de stad kan brengen, met alle effecten van dien. Nou, wij zelf leven natuurlijk in een tijd dat dingen goedkoop geproduceerd worden in China en dat de containervaart over enorme afstanden bepalend is voor economie. En nu zien we iets geks gebeuren. Nou zegt de Rabobank, dus een bank die ook gewoon op zoek is naar geld verdienen, die komt naar buiten met brede welvaart, wordt de grote drijver. Het eten op ons bord heeft gemiddeld 30.000 kilometer afgelegd. In de buurt van Amsterdam, binnen 300 kilometer, kan je alles krijgen wat we nodig hebben. In de circulaire economie waar we naartoe gaan, worden de ketens veel korter en zullen die goederen over veel kortere afstanden verplaatst worden.
Hoe verder we het wegkrijgen, of het nou vanuit China komt of vanuit Mars komt, of weet ik veel van het waar komt, dan is het in de oude theorie was het eigenlijk altijd welvaartsverhogend en goed voor de economie. Terwijl we voor mijn gevoel nu veel meer kijken, het moet circulair zijn, dus is het wel zo zinvol? En wat is de waarde van spullen vanuit de andere kant van de wereld hier naartoe brengen? In plaats van dat je het lokaal al kan doen, ja dan de nee.
Ja, waarbij mijn kanttekening zou zijn dat dat deels theoretisch is, maar ook deels feitelijk is. Dat de fase van ontwikkeling en groei waar we in zaten, als je vanuit een plaggenhut groeit naar het soort welvaart die we nu hebben, ja, dan heeft mobiliteit ons ontzettend veel gebracht en brengt ons dagelijks nog ontzettend veel. En kan je dat, als je dat probeert weg te denken, dan verliezen we ook heel veel.
Ja.
Dus dat wat we bereikt hebben uit het verleden betekent dat niet dat we dat opeens moeten opgeven. Maar wel dat als je kijkt naar ontwikkeling naar de toekomst, Hè, dat je wil zeggen, wat naar de toekomst goed is, is niet hetzelfde als wat in het verleden goed was.
Nee, dat vind ik mooi van de nuance van het stuk. Dat doe je eigenlijk heel vaak, ook in onze gesprekken, maar doe je nu in dit geschreven stuk ook. Dat je zegt, ja, maar dat hoeft niet te betekenen dat alles in één keer aan de kant moet. Maar volgens mij was mijn redenering was dat... Volgens mij was het zo dat 81% van de welvaartseffecten, als we iets gingen doorrekenen, was gerelateerd aan reistijd en de waardering van reistijd. Dat was, nou, ik doe de factcheckers, de mensen die dit naluisteren, ik doe even ruim 10 jaar geleden, misschien was het zelfs nog 5 jaar geleden zo. En dan daarna ging die laatste 19% over geluid, CO2, veiligheid, dat soort componenten. Dan keken we eigenlijk nog niet eens zozeer naar gezondheid. Maar ik vond eigenlijk die norm van in de machinekamer dat 81% ging over welvaartseffecten gebaseerd op reistijdwinst en waarderingen in dat systeem. Dat vond en vind ik eigenlijk nog steeds zo hoog. Of chargeer ik daarmee, kijkend naar jou?
Nou, ik zou 1 stap terug willen nemen ten opzichte van hoe diep jij nu in de machinekamer van de maatschappelijke kostenbatenanalyse voor verkeersprojecten en infrastructuurprojecten al zit. Ten eerste, er zijn 2 soorten economische effecten die berekend worden. De een is wat we de macro-economische effecten noemen, en dat gaat over groei van het nationaal inkomen. En de ander zijn dan de micro-economische effecten, dat is wat in de maatschappelijke kostenbatenanalyse zit. Die beide hebben in de afgelopen 100, 150 jaar te maken gehad met een zinnige vereenvoudiging, waarin het zo was dat je kon zeggen, groei van het verkeer, zowel van goederen als personen, correleert 1-op-1 met groei van de welvaart. In de zin van groei van de economie, de volkshuishouding. Hoe dan ook gedefinieerd. Waarbij dat een effect is wat 2 kanten op gaat. Dus als de economie groeit, heb je meer verkeer. Maar omgekeerd, als het verkeer kan groeien, doordat we inderdaad een brug openen, een weg openen, containervaart naar China Rotterdam mogelijk maken, ja, op Schiphol, Schiphol laten uitbreiden. Hè? Dus groei van mobiliteit leidt tot economische groei, en economische groei leidt tot groei van mobiliteit. De vereenvoudiging die daarin zit, en dat heeft de verkeerskunde mogelijk gemaakt, is dat we kunnen sturen op de omvang van verkeersstromen en de daarvoor benodigde capaciteit, zonder dat we ons voor het beleid hoeven af te vragen wat de inhoud van die verkeersstroom is. Dus die moet je even op je door laten dringen. De standaard vereenvoudiging in alles wat met mobiliteit en infrastructuurbeleid te maken heeft is, het gaat over groei van het verkeer, maar we hoeven niet te weten hoe dat verkeer is samengesteld, waar het vandaan komt, waar het heen gaat, wat het ons brengt. Op het moment dat we de discussie gaan hebben over de circulaire economie, of eigenlijk al over de economie waar we nu in leven, en dus noties vanuit brede welvaart als gezondheid, als bodem en water, als natuur, als ecologie, als
sociaal, verdeling,
sociaal, ruimtelijke aspecten, al die aspecten die in brede welvaart zitten. Op het moment dat je die naar binnen laat, laat je daarmee ook onmiddellijk de vraag naar binnen, wat is de betekenis van deze individuele verplaatsing? Omdat de ene verplaatsing niet de andere is. En zelfs zo is, sommige verplaatsingen is het dus beter als de reistijd toeneemt en de reisafstand afneemt. En bij andere verplaatsingen blijft het zo dat het goed is als je hem versnelt. En dat betekent voor hoe we over mobiliteit nadenken en dat waarderen, dat die vereenvoudiging niet meer houdt en dat dus een methode moet worden ontwikkeld waarbij de aard van de individuele verplaatsing meegenomen wordt in de waardering van het beleid en de projecten.
Maar dit is wel grappig, want nu gaan mensen ook horen hoe wij altijd samen praten, want we werken al 2,5 jaar zeg maar op de achtergrond. En dan kom ik vaak op systeemniveau, maar ook met individuele voorbeelden. Doe ik weer even mijn vrouw die verpleegster is en dan dat helemaal doorakkeren hoe zij dan om 10 uur 's avonds iets moet doen, 2 uur 's nachts moet doen, wisselende diensten heeft en hoe zij gewaardeerd wordt wel of niet in het systeem en met wat voor werk. En ik vind dat zelf zo interessant dat jij dan ophangt na een 5 minuten of 10 minuten gesprek, wat ook wel eens altijd de hand loopt met 3 kwartier, dat jij zegt, ja, deze individuele gevallen zouden we veel beter moeten begrijpen, waarderen, kennen. Je deed precies hetzelfde bij die knip in Amsterdam. Dat je zei, oh, dat is dus eigenlijk heel interessant. Van hoeveel staat er nou nog? En hoe kunnen we nou concepten ontwerpen die voor hun echt oplossingen gaan bieden? En waar zitten ze dan mee? En nu zeg je eigenlijk veel meer in de context, ja, dat doen we dus eigenlijk normaal weinig of niet. Is dit zeg maar deze 2 voorbeelden? Kloppen die bij het verhaaltje wat je net daarvoor hebt verteld? Check, check, open vraag.
Nou ja, wat ik merk is dat in de beleidskunde rond de mobiliteit en infrastructuur en in verkeerskunde als vak ontbreekt het instrumentarium gesprek te ondersteunen waar jij het net over hebt. Daar hebben we geen modellen voor, geen meetinstrumenten voor, geen de basis om dat te doen, die ontbreekt. Dat is, dan gaan mensen onmiddellijk zeggen, ja, maar we hebben het meer het spelregelkader en dus er zitten wel elementen daarvan waarin we wat breder kijken. Maar in de kern zit daar toch eigenlijk altijd in, we kijken naar welke capaciteit er nodig is en dus of wat we daarvoor moeten bouwen of als we er niet voor willen bouwen, hoe we dan het gedrag zo willen beïnvloeden dat het verkeer binnen de capaciteit kan blijven door betere benutting. En op het moment dat dus de issue wordt, welke verplaatsingen hebben welke waarde, los van daar moeten we een maatschappelijk debat over hebben, want dat is niet uitgekristalliseerd. Dat is instrumentarium wat ontwikkeling vergt.
Ja.
En wat dus beleidsinstrumentarium vergt. Maar daar is het ook belangrijk bij om te zeggen, het bestaande instrumentarium is prima bruikbaar voor waar het wel goed voor is. Dus om even terug te gaan naar jouw maatschappelijk kostenbaatanalyse. Kijk, het kan best zijn dat je zegt, nou ja, reistijdverlenging is minder belangrijk. Maar maatschappelijke kostenbaatanalyses worden voor alle beleidsterreinen gemaakt. Dus als iemand een maatschappelijke kostenbaatanalyse voor iets in de volksgezondheid maakt, of voor de vraag of de Nederland wel of niet de volgende Olympische Spelen moet organiseren, dan kijken ze natuurlijk niet naar reistijdverkorting. Nee. Dus het feit dat wij in verkeer en infrastructuur ons beperken ongeveer, of nee, zo laten domineren door reistijdverkorting, dat komt omdat we daarvoor hebben zitten datgene wat we het meest waarderen is dat goederen en personen zich over grotere afstanden sneller kunnen verplaatsen. Laat je die los, ja, dan kan je in de maatschappelijke kostenbaatanalyse, weet je, dat klopt ook. Daar kan je ook gewoon alle elementen in waarderen en die netjes tegen elkaar afwegen. En dan zou ik zeggen dat dat ook een goed idee is. Want anders zou mijn zorg zijn dat we het kind met het badwater weggooien, dat we ophouden met voor- en nadelen goed tegen elkaar af te zetten en inzichtelijk te maken en bespreekbaar te maken en tot beslissingen komen. En Geert, wat er dan gebeurt, is dat brede welvaart een excuus wordt om projecten die in het verleden zijn afgewezen omdat ze niet rendabel zijn, toch te doen omdat allerlei mensen nou eenmaal willen dat dat gebeurt. En dat, dus de, ik zou, dan gaan we opeens de kant van willekeur op. En daar zou ik heel ver weg willen blijven.
Wat ik heel aardig vind wat jij doet, is dat je blijft best genuanceerd nog over de verkeerskunde. Ik ga meteen zeggen, professor Marco de Brummelstoet van de UvA, die geeft fantastische beelden op internet waarbij hij allemaal laat zien hoe je ook straten kan vormgeven met mega veel volgers. Dat beschrijf je ook in je rapport. En dan zegt hij dat er dus hele andere criteria ook zouden moeten gelden. Zoals sociaal, zoals leefbaarheid, et cetera, et cetera. Nou, dat beschrijf je allemaal goed. Dat schrijft ook Luca Bertolini van de Universiteit van Amsterdam, ook een hoogleraar. Maar op een gegeven moment geven zij, zeker Marco de Brummelstoet, zo ver af op die verkeerskunde, alsof het daar allemaal misgaat. En ik vind dat jij in je stuk eigenlijk genuanceerder bent en dat je het gewoon veel duidelijker in het kader van de historie plaatst. En dan zegt, ja, het is een logisch gevolg dat die verkeerskunde doet wat ze moeten doen, maar daarvoor zit gewoon een soort van lacunegebied waar nu het thema brede welvaart en ook waar Marco de Brummelstoet terecht van zegt, daar moeten we veel beter naar kijken. Maar om louter en alleen maar verkeersmensen de schuld te geven van, ja, maar dan krijg je altijd hetzelfde, vind ik eigenlijk zo aardig dat je die best wel heel laat in dit stuk. Het is niet zo van dat van het verleden allemaal overboord moet.
Nou, ik denk dat wat de Brummelstoet doet, in de formulering die ik hem recent daar ook over hoor gebruiken, gaat natuurlijk heel erg over de monofunctionaliteit van de straat als verkeersglijgoot.
Ja, ik noem het verkeersriool.
Ja, dat woord zat, ik weet dat jij dat verkeersriool noemt, dus dat slikte ik even in, omdat daar iets pejoratiefs aan zit natuurlijk. Maar goed, dus in ieder geval monofunctionaliteit in de zin van het is alleen maar voor verkeer. Dan zegt hij daar terecht over op het moment dat we dan de auto door de fiets vervangen, is het nog steeds alleen maar voor verkeer?
Ja, dat vind ik sterk.
In het verleden was de straat de overgebleven ruimte tussen de huizen waar het leven zich afspeelde. En eigenlijk willen we daar misschien wel naartoe terug. Dat is op een wijk-stadniveau natuurlijk, wat Bertolini ook zegt als het gaat over planologie en mobiliteit. Hè. wat in die hele notie over circulaire economie ook een rol speelt, waarbij we zien dat er dus allerlei functies in een buurt, in een stad zitten, in plaats van specialisatie. Goed, en om terug te komen bij Marco, die zegt die multifunctionaliteit, dat is waar we in zouden willen groeien en naartoe willen. En dat betekent dat op het moment dat een... wat ik altijd wel een mooi voorbeeld vind, een winkelstraat is dan alleen om te winkelen. Maar dat is nog steeds monofunctioneel. Dus op het moment dat je verschillende functies in de straat hebt en in de stad hebt, dan vergt dat een andere manier van nadenken over keuzes maken en ontwerpen hoe we die straat dan inrichten. Maar dat de verkeerskunde iets zegt over de capaciteit van een verkeersglijgoot op het moment dat het een monofunctionele verkeersglijgoot is, ja, dat is gewoon goed aan capaciteit kunnen rekenen. En daar heb ik Marco ook geen kritiek op horen hebben. Ik hoor hem meer kritiek hebben op hoe de verkeerskunde domineert en daardoor in het beleid, in de politieke keuzes domineert. En daardoor die beweging naar multifunctionaliteit van de straat onvoldoende van de grond.
Ja, misschien probeer jij te zeggen dat brede welvaart is het hoe beschreef je dat nou, het niet onder één noemer brengen van alles, maar dat je het wel expliciet maakt, zodat je de afwegingen kan maken. Kan je dat nog proberen, dat te benoemen? Wat hoop jij dan dat die brede welvaart, hoe die puzzelstukjes naast elkaar komen te staan, zonder ze weg te strepen ten opzichte van elkaar?
Ja, kijk, dus wat het Planbureau voor de Leefomgeving zegt, mobiliteit is een middel en niet een doel op zich. En dat heeft natuurlijk te maken met als het ondersteunt aan multifunctionaliteit in plaats van je bekijkt dat als monofunctionaliteit, dan is het alleen nog maar een middel. Anders kun je vereenvoudigen tot, het is een tussendoel maar een doel op zich. Wij sturen op ruimte voor mobiliteit. Dus ze zeggen mobiliteit is een middel. In mobiliteitsbeleid vanuit brede welvaartsperspectief staat niet de mobiliteit of het functioneren van het vervoerssysteem zelf centraal, maar hoe je met mobiliteit kan bijdragen aan het welzijn van mensen, rekening houdend met de diversiteit aan aspecten die daarbij een rol kan spelen. Nou, als je het gaat hebben over een diversiteit van aspecten, betekent dat dus dat je appels met peren moet vergelijken. En dat je dat niet over kan laten aan een technocratische wereld waarin een versimpeld systeem is, waarbij de waardering van die aspecten zodanig gegeven is dat je het eigenlijk makkelijk onder één noemer kan laten brengen door een consultant die dat even uitrekent. Dat is in de gestandaardiseerde wereld waarin we leven, is dat wat we kunnen doen, omdat het heel lang stabiel was. Maar nu dat we dus gaan zeggen, we moeten andere aspecten wegen, weten we ook even niet hoe we die met elkaar moeten vergelijken, want daar hebben we nog niet met elkaar uitgevonden hoe dat moet. En omdat we dat nog niet uitgevonden hebben en nog niet geïnstitutionaliseerd hebben hoe we dan afwegingen kunnen maken, moet dat ook een debat zijn. Moet dat gepolitiseerd zijn. Niet door de politiek gedaan worden, maar moet dat een beetje op zijn Frans, moet je daar een beetje heftig debat over hebben met elkaar. Dan komen we dus aan het punt waarbij voor mobiliteitsbeleid en verkeerskunde de wereld onzeker is. Nou is de wereld voor allerlei andere vakgebieden ook onzeker. Maar voor mobiliteitsbeleid is dat dus heel nieuw. Dat zijn we niet gewend. En we zien in het vakgebied de afgelopen 5 jaar een hele snelle ontwikkeling in hoe gaan we om met die onzekerheid. En ik denk dat we het daarover eerst willen hebben, om het dan weer terug te brengen naar de waardering daarvan met brede welvaart.
Eigenlijk wilde ik nu doorstappen naar het onderwerp wat ik zelf misschien het leukste vindt of ook niet, maar dat is eigenlijk van brede welvaart is de toekomst is onzeker. En dat vraagt nieuwe werkwijzen om daarnaar te kijken. Vind ik eigenlijk het onderwerp, dat is predict and provide. Dat is eigenlijk een soort van wat ik elke keer de laatste 10, 15 jaar merk van we stoppen dingen in modellen. En dan denkt iedereen dat ik tegen modellen ben. Dat is helemaal niet zo. Maar dat geeft dan een soort van voorspelling. En die voorspelling die gaan we dan ook realiseren. En nou, daar gaat eigenlijk dit komende stukje over. En het andere gaat veel meer over wat voor toekomst, preferred future, wat voor toekomst zou je eigenlijk willen? En welke stappen zou je daar dan eventueel naartoe kunnen nemen? Wat een totaal ander ontwerpprincipe is dan we voorspellen dat iets gaat gebeuren op basis van het verleden. En dat gaan we mogelijk maken.
Nou, als het dan gaat over predict and provide werkt niet, dan is het alternatief wat daar wordt voor genoemd, heet dan decide and provide. Dat gaat niet over neem nou een beslissing en bouw dingen. Dat gaat over als onvoorspelbaar is, wat de autonome ontwikkeling is, waar de samenleving naartoe gaat, waar je je op kan aanpassen. Dus als het eigenlijk nog alle kanten op kan, kan je dat zien als iets wat verlammend is. Maar je kan het eigenlijk ook zien als een enorme kans, als iets wat ruimte biedt. Om te kunnen zeggen, als het nog alle kanten op kan, dan kunnen we ook besluiten welke kant we op willen. En dat is lastig, want wie is dan we en wie besluit dat dan? Maar dan is er dus mogelijkheid om eigenlijk een plaat te maken voor de toekomst, waarvan je zegt, dit is de samenleving zoals we die voor ons zien en graag zouden willen. En dit is hoe we daar graag mobiliteit in zouden zien. En hoe beweeg je daar dan naartoe?
Is dat wel een heel andere manier van uitgangspunt? Ik denk dat het toch wel handig is om er nog eventjes bij stil te staan. Is dat je, voor mijn gevoel maak ik wel de koppeling ook weer met het begin welvaartsgroei. En gekoppeld in het verleden aan mobiliteitsgroei. Mobiliteitsgroei gekoppeld aan welvaartsgroei. En op het moment dat je dan dus gaat voorspellen en dat ook mogelijk maken, dan had je in dat kader ook altijd het idee dat je dan weer verder aan het groeien was. Op het moment dat er A, andere criteria gaan gelden, maar B, ook nog een keer een andere manier van om. Nou, die andere criteria zijn eigenlijk al, dan ben je niet meer aan het voorspellen, maar dan zeg je, hoe zou je het willen op basis van andere criteria? Is dat dan al, zeg maar, de benadering richting brede welvaartafwegingen?
De manier waarop ik zou denken dat je het goed gebruiken kan, brede welvaart in deze context, is dat daar waar dus het nieuwe denken in verkeer en vervoer er naartoe gaat, dat je zegt, nou, wat is het de preferred future, om even de Engelse term te nemen, hè? Dus de voorkeur die we ontwikkelen voor een toekomst en die je zou kunnen ontwerpen, kan bedenken, dan is het dus heel logisch om die brede waaier aan aspecten van de brede welvaart te nemen en van daaruit die preferred future te tekenen.
Ja.
En dan wordt brede welvaart dus een instrumentarium wat je hanteert, niet alleen maar om bestaande plannen op te scoren, maar juist om plannen te maken en te ontwerpen.
Dank aan Alexander. Dit was het einde van deel 1. Wij gaan verder in een tweede deel van dit gesprek over brede welvaart praten over waarom is eigenlijk nu juist de tijd rijp om dit te gaan doen. Dank voor het luisteren naar deel 1. En deel 2 wordt eigenlijk nog interessanter dan deel 1 al was. Veel plezier. Ciao.